Voor de gasten onder ons, we zijn vorige week begonnen met een themaserie, een reeks van preken over de laatste hoofdstukken van Paulus' brief die hij schreef aan de gemeente in Efeze. Efeze is een gemeente waar Paulus jarenlang heeft mogen werken. Het is de gemeente waar hij van alle andere gemeenten waar hij mocht werken en die hij ook mocht stichten het langst is geweest. We hebben gezien, Efeze is een grote stad, 250.000 inwoners en er was veel werk te doen. En Paulus lag die gemeente, die lag hem na aan het hart. En hij heeft ze rond het jaar 50, 51, heeft hij ze een brief willen schrijven om, nadat hij bij ze vertrokken was. Ik zeg het verkeerd, het was rond het jaar 61, toen hij al gevangen zat in Rome, om ze te bemoedigen om heel dicht bij het geloof te blijven. Vorige keer hebben we daarna gekeken. En wat wij in de komende 2 weken willen doen, broeder Bottomley zal volgende week een ander aspect van hoofdstuk 4, ik begin zo dadelijk met hoofdstuk 4 met u, eruit lichten, is om te kijken, Heere God, hoe bouwt u uw gemeente? En hoe wilt u ons als kinderen van u inzetten in uw gemeente? En dan hebben we met elkaar de overtuiging dat wij niet voor niets als broers en zussen, zoals we elkaar noemen, als we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze Heer en daardoor God als onze Vader, de overtuiging dat Hij ons ook aan elkaar geeft om te mogen zijn wie we zijn. Om, zoals we het net gezongen hebben, met elkaar stil te kunnen worden aan de voeten van de Vader en te mogen zeggen, Heere, het zijn in uw aanwezigheid, dat is voor mij genoeg. Om vervolgens van daaruit te kijken, Heere, maar welke plaats wilt u mij ook geven in uw huisgezin? En hoe mag ik mij in uw huisgezin uitstrekken naar u, zodat u mij ook kunt gebruiken om u groot te maken? Dan moeten we weten met elkaar, en dat hebben we ontvangen van de Heer, dat we allemaal gaven en talenten hebben gekregen. En God wil heel graag dat ons leven tot bloei komt. Dat er uitkomt wat erin zit, zeg maar. Ik denk ook dat het een diepe drijf in de mens is. Dat je in het leven staat, of je de Heer Jezus kent of niet, en een overweging in jou is van hoe haal ik uit het leven wat erin zit? Waarvoor leef ik en waar ga ik naartoe? En straks, als de dag komt dat ik zal sterven, heb ik dan de mogelijkheden benut die mij gegeven zijn om er het beste van te maken? Er zijn mensen die, denk ik, naar de mens gesproken, ontzettend ver komen met het nastreven van die doelen. Die de gelegenheid hebben, omdat ze in de perfecte omstandigheden zijn geboren, omdat ze de middelen mee hadden, omdat ze het huis hadden waar er zorg voor ze was en ze konden opgroeien, om aan het eind van het leven ook te kunnen zeggen, ik heb een gezegend leven gehad en er is uitgehaald wat erin zit. Met mijn gaven en talenten en met de mogelijkheden die mij geschonken zijn. Tegelijk, als we alleen al even naar ons eigen leven kunnen kijken, zullen u en ik ook allemaal aspecten in ons leven kennen van omstandigheden of situaties waardoor ons soms de mogelijkheid is ontnomen. Waardoor wij niet tot uiting hebben kunnen brengen wat erin zat. Waardoor we ons misschien wel gevangen voelen. Ik denk ook, als je niet alleen naar onze omstandigheden kijkt, omdat we toch in een land leven waarin heel veel mogelijkheden en middelen zijn, en het ons toch vaak niet voor de volle 100% lukt, dat het ook goed is om verder te kijken en te zien dat er wereldwijd op dit moment zoveel mensen belemmerd worden om te leven. Belemmerd worden om echt vrij te zijn. Omdat ze daadwerkelijk gevangen zitten. En we hebben het thema van vandaag, we gaan zo dadelijk Efeze 4 vers 1 tot 6 lezen, genoemd. We zijn gevangen om vrij te zijn. Paulus zit op het moment dat hij de brief schrijft in de gevangenis. En hij getuigt daar ook van. En toch zegt hij, hoewel die man zeer begiftigd was en hij misschien wel de meest getalenteerde Israëliet was van zijn dagen, die God wilde gaan gebruiken om hem bekend te maken, ik zit hier in de gevangenis en er komt niet uit wat erin zit. Mij zijn mogelijkheden en gaven en talenten gegeven, maar Nero heeft besloten om mij op te sluiten, om het in te perken. Misschien heb jij wel momenten in je leven of aspecten uit jouw omstandigheden waardoor je je opgesloten voelt. Waardoor je denkt misschien, er komt niet uit wat erin zit. Waar ga ik naartoe en waar leef ik voor? En hoe kan ik me uitstrekken naar de Heer, zodat ik toch vrij word? We dachten na over het thema, nee, ik ben er nog niet. Over het thema, gevangen om vrij te zijn. En als ik daar zo aan denk, dan is het zo nodig dat we met elkaar eerst vaststellen, wat is nou vrijheid? Wat is vrijheid? Vorige week hebben we een gesprek met Gert-Jan Segers hier gehad. En hij benoemde vrijheid als een van de belangrijkste drijfveren om die duidelijk te maken aan een land dat verscheurd is. Er zijn veel vrijheden in dit land en ook veel grenzen die opgezocht worden door een regering waarbij gezegd wordt, je moet de mensen vrijlaten. Ze hebben zelfbeschikkingsrecht. Nou, als wij kijken naar het evangelie dat de Heer Jezus ons heeft toevertrouwd, dan zou ik durven te zeggen, Jacob Volkerts heeft geen zelfbeschikkingsrecht. Jacob Volkerts heeft toen hij, weet ik hoe oud was, heeft hij gezegd, Heere, ik leg al mijn rechten in uw handen en voortaan leef ik voor u. Ik wil niet van mezelf zijn, maar ik wil van u zijn. Eigenlijk zoals Paulus misschien dat wel deed op het moment dat hij zei, ik kijk niet langer naar alles wat ik in handen had om daaruit te kunnen leven. Maar ik leg alles af, ik laat het als drek achter me, heeft hij ooit gezegd. Hij schrijft dat aan de Filippenzen. En ik leg mijn rechten in handen van de Heer Jezus. En als hij de Heer Jezus heeft leren kennen, dan zegt hij ook, ik ben gevangen door de Heer Jezus Christus. En omdat ik gevangen ben door de Heer Jezus, zoals ik, zo zie ik het voor me, we stoeien bijna elke dag met z'n vieren, ik en de drie jongens. En op een gegeven moment dan zeg ik, ik heb je gevangen. En dan merk je ook, maar je wilt ook niks liever dan elkaar vast te houden. En de Heer Jezus zegt, als je je door mij laat vangen, aan het eind van de dag kan geen gevangenis jou de baas. En geen omstandigheid. En niets wat jou tegenstaat in het leven. Zelfs de vraag of er uit jou komt wat er misschien wel in zou zitten. Als ik alleen al denk aan zuster Langejus, van wie we vanochtend de naam noemen. Ze is op dit moment beknot in haar mogelijkheden. Want ze kan fysiek gewoon letterlijk niet naar de gemeente komen. En ik kan me voorstellen voor zoveel broers en zussen dat het niet meer kunnen gaan wat je gewend was om te doen wat je zou kunnen doen, dat het als zo'n gevangenis je het kunt ervaren. Terwijl als je Jezus hebt leren kennen, je ook ontdekt, dit leven, het zal niet opwegen tegen het leven dat we straks bij hem zullen hebben. En omdat ik gevangen ben door de Heer Jezus, kan zuster Langejus vanochtend naar ons getuigen, ik ben een blijmoedig mens. En ik ben vervuld van de geest en ik bid voor de gemeente en ik leef met jullie mee. In afwachting van de dag dat ook ik een nieuw lichaam zou krijgen en ik met de Heer zal zijn. Dan ben je gevangen, misschien door omstandigheden. Maar als je gevangen bent door Jezus, ben je gevangen om zelfs in jouw omstandigheden ook vrij te zijn. Nou, we gaan met elkaar kijken naar de wijze waarop we ook in de gemeente ons mogen uitstrekken. Met de gaven en talenten die de Heer ons heeft gegeven. Amen. Super. Dit is Psalm 8, daar gaan we het later een keer over hebben. Uit monden van zuigelingen heeft u sterkte gegrondvest. Nou, als je dan kijkt naar de wijze waarop we als gemeente met elkaar mogen optrekken, dan hebben we gezegd, we zijn gevangen om vrij te zijn. Maar wat is vrijheid anders dan dat God ook zegt, ik geef kaders aan. Mijn jongens, onze kinderen, ze zijn erbij gebaat dat we ze vrijheid geven binnen de kaders die we ze stellen. En wij stellen die kaders omdat we van ze houden. En in de eerste zes versen, die ga ik nu met u lezen, zullen we zien volgens mij wat de kaders zijn die God geeft voordat hij met ons naast denkt over de vraag, hoe kunnen wij met onze gaven en talenten ons uitstrekken? Efeze hoofdstuk 4, vers 1 tot 6. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Dit is wat Paulus schrijft voordat hij de gaven en talenten, waar we dan volgende week naar kijken met elkaar, voordat hij die gaat uitdiepen. Paulus is overtuigd geraakt van de grootheid van de Heere en hij daagt u en mij uit om in de vrijheid die wij hebben en met de mogelijkheden die wij hebben, de gaven en talenten die hij ons ook schenkt, om ons zo uit te strekken naar de Heere dat hij zichtbaar wordt in ons leven. Het eerste waar ik met u naar kijk, dat is vers 1. Paulus, die schrijft daar, ik, de gevangene in de Heere, ik roep u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Wij worden opgeroepen door Paulus om te wandelen tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Als we hoofdstuk 1 erbij zouden pakken, zoekt u het thuis maar op, dan zie je dat Paulus daar aan jou en aan mij schrijft, dat God zegt, ik heb jou geroepen. En ik heb je zelfs uitgekozen al voordat ik de wereld schiep. Al voordat ik haar grondvestte en zei, dit is mijn plan met deze schepping, staat er, had ik jou op het oog. En hij heeft jou geroepen. Misschien is het een predikant geweest, of een vriend of een vriendin, of een vader of moeder, die jij ooit hebt horen zeggen, je mag je leven in de handen van de Heer leggen en je mag een keuze maken om Jezus te volgen. Maar ik kan je zeggen op basis van Gods woord, als je dat gedaan hebt in je leven en je hebt gezegd, ik wil Jezus leren kennen als mijn Heer, dat het niemand minder dan God zelf was die zegt, ik roep jou, want ik hou van jou. En misschien zit jij hier vandaag en zeg je, ik wil dat, maar ik ken dat nog niet. Dan mag ik misschien een spreekbuis zijn, maar het is de Heere Jezus die op dit moment tegen jou zegt, maar ik roep jou. En ik sta aan jouw deur en ik klop. En ik wil je vrijheid gaan schenken. Ik wil gaan komen in je leven en ik wil je gaan laten zien wie ik voor je kan zijn, zodat je vrij wordt van het juk van jouw omstandigheden. En van het juk van het denken, ik moet uit het leven halen wat erin zit, want ik leef misschien maar 80 of 90 of 100 jaar en dan zit het erop. Ik wil jou zo vrijmaken dat je gaat ontdekken, ik heb het eeuwig leven. En als je die roepstem van de Heere Jezus dan hebt gehoord in jouw leven, en hij is bij je gekomen en hij heeft gezegd, mag ik van jou zijn? En wil jij dan van mij zijn? Dan kan er zo een vrijheid in je leven komen, dat je de wereld aan kunt. En dat je alle omstandigheden zelfs kunt overzien, omdat je weet hoe zwaar ze ook zijn. En in welke gevangenis ik mij ook opgesloten voel. Door mijn beperkingen, door mijn omstandigheden. Jezus heeft het voor het zeggen. En hij is de laatste en de eerste in mijn leven. En ik leef voor hem alleen. Als je dat hebt gehoord, zegt Paulus, wandel dan ook volgens de roeping waarmee je geroepen bent. Wandel waardig aan de Heere Jezus. Je hebt je leven zo in de handen van de Heere Jezus gelegd dat hij tegen jou en mij zegt, het is op basis hiervan dat ik je zeg, als je je wilt uitstrekken in de gemeente, als je wilt meebouwen aan het koninkrijk van de Heer, als je het koninkrijk van de Heer in jouw hart wilt gaan laten wortelen, wandel dan ook zoals de Heere Jezus zou willen dat je wandelde. Je hoeft eigenlijk niks anders te doen dan je rechterhand in de hand van de Heere Jezus te leggen en te zeggen, Heere, leid u mij maar naar de plaats waar u mij wilt hebben. En waar ik kom, Heere, ik wil wandelen zoals het u waardig is. Paulus gebruikt een aantal aspecten om het uit te lichten in hoofdstuk in vers 2. Hoe ziet die wandel eruit? Wij wandelen, staat er dan, in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld. Door elkaar in liefde te verdragen. Dit zijn een aantal aspecten, zometeen kijk ik er met u na, waarop de Heere zegt, zo wil ik dat je wandelt. Want weet je, dit is wie ik ben. Jezus is de meest nederige, de meest zachtmoedige, de meest geduldige. En hij verdraagt het allermeest. Als ik denk aan wandelen, wie van u wandelt er graag? Kijk, heel wat wandelaars. Als je wandelt, dan ben je buiten, hè? En als je buiten wandelt, dan word je vaak ook gezien door mensen. Je hebt gesprekken met elkaar. We komen er nu achter, nu wij een hond hebben, dat je heel veel mensen ook ontmoet. Ik denk even terug aan een jaar of 10 geleden, toen wij verhuisden naar Den Haag. En dan wandelde ik naar tram 17 om richting Centraal Station te gaan, om naar de universiteit te kunnen gaan. En dan wandelde ik door Den Haag. En kent u Crocodile Dundee? Ja? Een man uit Australië en die komt in Crocodile Dundee 2, is het, komt hij over naar New York. En dan loopt hij door Manhattan. Nou ja, Den Haag is geen Manhattan, maar er wonen wel 500.000 mensen. En dan liep ik daar door het centrum en dan groet ik al die mensen. En dat doet Crocodile Dundee ook in die film. Good day, good day, good day, zegt hij tegen die miljoenen mensen die hij daar treft. En ik merkte, op die manier liep ik, als jongen uit Donkerbroek, liep ik door Den Haag en ik groette de mensen. Want dat was ik gewend. En ik deed het bij ons in de straat ook. En de mensen waren dat niet gewend. Maar je groet elkaar. En je laat een stukje van je vriendelijkheid zien. In de 5 jaar dat we er woonden, hebben we in elk geval met alle buren heel fijn contact gekregen. In onze straat, ik denk dat er wel 10 talen gesproken werden. Wij waren ook vreemdelingen en bijwoners in onze eigen straat. Een hele bijzondere ervaring. Maar je merkt, doordat je open staat voor elkaar en je gewoon de jongen uit Donkerbroek bent die de mensen groet als je ze op straat ziet, dat je gewoon iets nieuws mag brengen. En daar was ik me niet van bewust. Maar het gebeurt als vanzelf door jouw wandel. Uiteindelijk, toen wij verhuisden, toen zei de buurman, maar ik heb je een keer gegoogeld en ik heb preken van je zitten luisteren. Weet je, dan denk je, ik heb nooit geëvangeliseerd in de straat in Den Haag. En ik denk dat het voor ons allemaal een eye-opener mag zijn. Evangeliseren doe je in eerste instantie door wie je bent. Door te laten zien dat de waarheid die in jouw hart is, door de Heere Jezus die in jouw hart leeft, door de vrede die Hij geeft, dat Hij het is die het in jou uitwerkt. Om, als mensen uiteindelijk iets van zijn liefde hebben gezien, hen misschien de keuzes te zien maken om eens te luisteren naar wat je te zeggen hebt. Omdat ze bij jou iets waarnemen dat ze misschien uit hun eigen leven of uit hun eigen familie niet kennen. En toen verhuisden we naar Oosterend, een plaats met zo'n 1200 inwoners. En toen merkten we, anders dan in Den Haag, waar het iedereen gestolen kan worden wat je doet, dat het nogal wat was dat de dominee van de Baptistenkerk in dat kleine dorpje kwam wonen. En dan merk je, en er wordt naar je gekeken. En er wordt op je gelet. Dus je moet wandelen, waardig de roeping zoals de Heere die jou gegeven heeft. Bijzonder is, heel vaak lukt mij dat niet. Heel vaak schiet ik tekort in mijn wandel. Het sterke kan zelfs zijn als je merkt, er zijn aspecten in mijn leven waarbij het soms niet gelukt is. Als je in de tuin even met elkaar aan het kibbelen bent geweest, het hele dorp hoort het. Hè? Nou, ik had het er een keer met een leraar over. Hij zei, maar het biedt juist een kans om aan het dorp ook te laten zien, ja, maar die dominee van die Baptistenkerk is maar een mens. En die dominee die zal zeggen, ja, maar u moet het ook niet van die dominee hebben. U moet het van de Heer Jezus hebben. Want ook die dominee weet wat het is om te struikelen. Maar je moet niet elke dag gaan kibbelen in je achtertuin. Wandel, zegt Paulus, in alle nederigheid. Dit is iets wat voor een Efeziër not done was. Als Efeziër, als Griek, als Romein, als trots mens, was je niet nederig. Maar stond jij ver boven alle onderworpen volken. En liet je zien dat je van het belangrijkste volk was. De Heer Jezus, die daadwerkelijk de allergrootste en allerbelangrijkste is, daarvan staat geschreven. Hij heeft zichzelf vernederd. Tot in het diepst van het lijden dat Hij voor jou en mij kon meemaken. Hij kent jouw gevangenis. Hij kent jouw pijn en Hij kent jouw verdriet. En Hij heeft zichzelf vernederd om het volledig met jou mee te kunnen maken. Om te kunnen leven zoals jij leeft en om het voor jou te kunnen dragen. Paulus zegt, wees ook zachtmoedig. Betekent dat je geen kwaad met kwaad wilt vergelden. Maar dat als jij het te verduren krijgt, je zegt, ik wil wel zacht zijn. Want mijn Heere Jezus is de meest zachtmoedige. Hij is degene die tegen mij gezegd heeft, kom bij mij en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart en ik wil die lange weg met je gaan. En telkens wanneer het in jouw leven misgaat, als je bij me komt en ik weet al wat er is gebeurd, je zult van mij geen hard antwoord krijgen. En ik zal nooit tegen jou zeggen, ga weg, want ik wil je niet meer zien, ik weet wat je hebt uitgevreten. Nee, ik ben zachtmoedig en ik heb, zegt Jezus ook, ik heb geduld. Jezus heeft al 6000 jaar geduld. En toen hij hier over aarde liep, had hij 33 jaar geduld. En toen hij aan het kruis genageld werd, had hij geduld. En hij zei tegen Petrus, die geen geduld heeft en die geen geduld had, steek je zwaard op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, die zal door het zwaard omkomen. Jezus heeft geduld gehad met zijn vrienden en met zijn vijanden. En hij heeft het nog steeds. Hij wacht tot meer mensen hebben ontdekt wie hij is. En hij geeft aan ons de taak om te wandelen zoals hij dat heeft gedaan. En elkaar in liefde te verdragen. Dit is ons getuigenis naar de buitenwacht, maar dit is ook ons getuigenis naar elkaar toe. Lieve broers en zussen, als je naar elkaar kijkt en misschien zijn er wel andere broers en zussen waarvan je denkt, daar heb ik niet zoveel mee. Wees nederig, zegt de Heer. Wees zachtmoedig. Heb geduld. Verdraag elkaar in liefde. Want ik heb geduld met jou, zegt de Heer. Ik ben zachtmoedig voor jou. Ik verdraag jou in mijn liefde. Ik heb alles voor je verbracht en ik ben de meest nederige geworden. Wat gebeurt er dan als we kijken naar vers 3? Dan worden we namelijk opnieuw gevangen. Als we de eenheid van de geest ontvangen in ons midden, in deze gemeente met elkaar, dan worden wij gevangen, staat er dan, niet door een gevangenis, maar door een band van vrede. Er komt een band om ons heen. Er komt een stevige muur waarachter we mogen schuilen en waarbinnen we veilig zijn. Omdat wij onszelf niet langer hoeven te profileren. Omdat er vrede in ons hart is. Omdat we ontdekt hebben, het hangt niet af van wat ik doe. Van wat mijn gaven en talenten zijn en de vrijheden die ik mij verworven heb. Maar het hangt af van wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan. Dan gebeurt dit. We worden bewaard als gemeente door een band van vrede. En hoe ziet die band eruit? Daar wil ik nog kort met u naar kijken. Mag ik naar vers 4? We hebben, zegt Paulus, als band één lichaam en één geest. zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Paulus, die in de gevangenis zit, nog even vers 4 mogen we houden. Die wijst eerst op deze aspecten van de geest. Het is een tekst die gaat over Vader, Zoon en Heilige Geest. En Paulus zegt, er is één lichaam. Lieve mensen, wij zijn met elkaar één lichaam. Wij zijn één gemeente van de Heer Jezus Christus. Of je in de eerste dienst komt of in de tweede. Bij welke plaatselijke kerk je ook hoort, er is één lichaam dat door God wordt gebouwd. En in 1 Korinthe 12 schrijft Paulus ook over het lichaam. Wij zijn aan elkaar gegeven. Uniek zoals we zijn. En omdat we Jezus hebben leren kennen, mogen we ons in dat lichaam uitstrekken naar de plaats die Hij met ons voor ogen heeft. Als jij wilt komen zoals je bent, dan mag je doen wat God jou gegeven heeft binnen de gemeente. Daarbinnen, omdat we met elkaar zeggen, we zijn geen subgemeente, we zijn geen deellichamen, maar we zijn één lichaam. En de hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb jou niet nodig. Of andersom. Of de neus tegen de oren, joh, ik red me wel zonder jullie. Nee, het is één lichaam en met elkaar zullen we de liefde en de band van de vrede ook bekendmaken aan de wereld. We hebben één geest. Er is maar één geest in ons. Het is de geest van God zelf, die Hij rijk over ons heeft uitgestort. That's the spirit. We hebben één doel met elkaar gekregen in ons leven. Het is de geest van God die op de gemeente ligt. En als wij elkaar ontmoeten en als wij elkaar spreken, dan zoeken we ook of het de stem van de Heer is die ons drijft. Ook wanneer we soms komen en zeggen, zouden we niet meer dit of zouden we niet meer dat? Dan zeggen we met elkaar, laten we het onderzoeken. Laten we de Heer aanroepen en bidden dat zijn geest, die één is en die ons één lichaam maakt, of Hij het ons wil openbaren, zodat we samen kunnen optrekken in deze en we niet onze eigen wegen gaan. We hebben één hoop, staat er ook. Ook dat maakt onderdeel uit van die vrijheid die God ons gegeven heeft, die kaders waarbinnen we leven. Er is één hoop van uw roeping. Wij hopen op de komst van onze Heere Jezus Christus. Onze hoop ligt in de toekomst, waar de wereld in wanhoop is gevangen en ze in brand staat en mensen van angst en radeloosheid niet weten op wie ze over misschien 2 weken moeten stemmen, zeggen wij, er is hoop, want onze koning, hij regeert en hij komt eraan. Wij hebben hoop en we hebben veel te bieden daardoor aan een wereld in wanhoop. Daarna, als Paulus schrijft in vers 5 en 6, we hebben ook één Here, één geloof en één doop. Het tweede aspect van die kaders die hij ons aangeeft. Er is maar één Heer, zegt Paulus. En dat is Jezus Christus. Hij is de Heer van ons leven. We hebben één geloof. We geloven allemaal hetzelfde. Jezus Christus is voor ons gestorven. En Hij is voor ons opgestaan. En daarom zegt Paulus ook, we hebben één doop. We zijn allemaal kopje onder gegaan vanwege ons geloof. Of voor zover u het nog niet heeft gedaan, doet u dat? Vanwege ons geloof in de Heer Jezus Christus. We hebben gezegd met de doop over dat zelfbeschikkingsrecht gesproken. Heren, vanaf nu sterf ik en leg ik het in uw handen. Ik sprak van de week een jongen uit Israël. Hij is 32. Hij komt hier 28 mei spreken, Ethan Bar. En ik heb gezegd dat ik voor hem zal bidden. En ik wil u alvast vragen om het ook te gaan doen. Want hij vertelde dat door zijn getuigenis, namelijk dat Jezus Heer is, door mensen uit het volk van Israël die zeggen, Jezus is absoluut geen Heer, hem ook levensbedreigingen worden aangedaan. En hij is zijn leven niet zeker. En ik zei, joh, ontmoedigt het je niet? Zou je nooit zeggen, ik stop met getuigen omdat het mijn gezin in gevaar brengt en omdat hij nu al geneigd is om te verhuizen vanwege de ramen die voortdurend ingegooid worden? Het is precies Paulus' omstandigheid. En hij zegt, mijn leven is in Christus. En zoals Paulus zegt, ik was al gestorven op het moment dat ik Jezus leerde kennen, zodat ik nu leef in de eeuwigheid. Zo laat hij mij zien, Jacob, het is het meer dan waard om omwille van de naam van de Heer Jezus soms omstandigheden mee te maken, waardoor ik toch kan laten zien aan mijn volk dat ik lief heb, zegt hij, dat Jezus daadwerkelijk Heer is. Hij komt hier 28 mei. En dan tot slot, we hebben één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Dat is wat Paulus tot slot aan ons voorhoudt. Er is maar één God. Deuteronomium 6, vers 4, daar staat de geloofsbelijdenis van het volk Israël. In het Hebreeuws Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Echad, God is één. God is één. Hij wil dat wij één worden. Hij wil dat wij vrij zijn. Hij wil dat wij de Heer Jezus leren kennen in alle aspecten van ons leven. En hij zegt, daardoor zul jij vrij worden. Ik ben namelijk vrij. Ik ben één. Ik ben wie ik ben. God zegt daardoor ook, ik ben ook de enige. Er is geen God buiten mij. Welke afgoden er op dit moment ook aanbeden worden. En welke afgoden ook heersen. En welke demonen er ook voor het zeggen hebben. In deze lucht lagen. God is God. En hij bemoedigt jou en mij. En hij zegt, ik kan jou gebruiken. Op mijn tijd en op mijn plaats. Want ik ben God. En ik heb het voor het zeggen in jouw leven. En ik ben niet zomaar een God. Ik ben niet een God van ver af. Maar ik ben je vader. Ik hou van je. Ik wil dat je bij me komt. Zoals je je kinderen bij me gebracht hebt en ze hebt opgedragen. Zo wil ik dat je zelf komt en jezelf voortdurend aan mij opdraagt. Omdat ik weet, als je je uitstrekt naar een plaats in de gemeente, dat je weer geconfronteerd gaat worden. Soms met jezelf. Soms met je broer of zus met wie je het moeilijk hebt. Kom dan bij mij. Want ik ben die ene God die jouw vader is. En ik ben het die boven alles is. Ik sta overal boven. Maar ik ben het ook die ook in jouw broers en zussen is. Ik ben ook met hun bezig. Dus vertrouw ze maar aan mij toe. Wandelen jullie samen. In liefde, in nederigheid, in zachtmoedigheid. Maar ik ben God en ik ben met jullie aan het werk. En ik ben in jullie allen. En ik werk ook door jullie allen. Door zo samen één te zijn. Door vrij te zijn van de gevangenis van vroeger. En onze gaven en talenten te mogen inzetten voor hem. En niet langer voor onszelf. Zal de Heer Jezus verheerlijkt worden in ons midden. Amen.